Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, fijn dat je luistert. Ik praat vandaag met Nazif Lopulissa. Hij maakte lang, abstract en sterk grafisch werk waarin speelsheid een belangrijk element was. Schilderijen met gekleurde gradients, felgekleurde stippen, lijnen, speelse schablonen die over elkaar gingen, beschilderde doeken die hij weer opensneed en in andere vormen in elkaar naaide, of grote spiegelende blokachtige sculpturen van RVS. Maar de drang om met zijn werk een verhaal te vertellen werd groter. Via een achtergelaten sjaaltje van zijn Molukse opa kwam de ICAT-weeftechniek Nazifs werk binnen en ontstond er een verbinding met zijn familiegeschiedenis. De opa van Nazif zat in het Koninklijk Nederlands-Indisch leger, de KNIL, waarin de Molukse militairen aan Nederlandse zijde vochten tegen de Indonesische onafhankelijkheidsbeweging. Toen Indonesië onafhankelijk werd, immigreerden veel ex-KNIL-militairen noodgedwongen naar Nederland, waar ze geïsoleerd en genegeerd werden. Nazif verwijst in werk uit de afgelopen jaren naar die geschiedenis. Bijvoorbeeld in Invoking Memory, Cannibalizing Myself. Twee panelen tegen elkaar aan met daarop fotoprints die met bleek zijn bewerkt en zijn verweven met een wit polyester gordijn. Op het linkerdoek een foto van de ex-KNIL-militairen die met hun families in 1951 naar Nederland kwamen. Op het rechterdoek de geboortegrond van Nazifs opa. En in het werk Meeting You for the First Time staat op een levensgroot pallet een verzameling objecten. Bijvoorbeeld grote RVS-blokken, betonnen Turkse broden, een vliegengordijn met palmbomenprint, stapels pannen, allemaal samengebonden door RVS-spanbanden. Het is te lezen als Nazifs versie van de vluchtkoffer die veel Molukse gezinnen decennia lang bij de voordeur hadden staan voor het geval ze toch weer weg moesten. Welkom Nazif, fijn dat je er bent.
Hey Luc, dankjewel.
Je maakte lang sterk grafisch werk, abstracte werken, fris, speels, maar ook uitgekiend. Heel fijn om naar te kijken. Hm. Waar zocht je in die eerste jaren na je afstuderen na? Wat was dat voor beeldtaal?
De beeldtaal voor mezelf was belangrijk om origineel te zijn. Ik probeerde de manier van schilderen op een nieuwe manier uit te vinden. Dus in plaats van direct met een kwast op het doek te schilderen, maakte ik het nat. Schilder ik de gradients in tot de verlopen voelden zoals ze hoorden. En daarna knipte ik ze op en naaide ik ze weer aan elkaar. Ik weet niet. Op een gegeven moment was dat ook klaar. En voelde het eindeloos zoeken naar iets wat er niet was.
Om maar origineel te zijn eigenlijk.
Ja,
dat was het streven.
Ja,
iets wat je nog niet gezien had.
Iets wat ik nog niet had gezien, maar uiteindelijk bestaat alles al. Ik wilde nooit echt een schilder zijn. Maar misschien ben ik dat diep van binnen wel. Alleen probeer ik de kwast niet te gebruiken.
Waarom wil je geen schilder zijn?
Nou, ik wilde het juist wel zijn. Alleen ik denk niet dat ik de kwast op zichzelf alleen kan gebruiken of zo.
En wat is dan een schilderij voor jou als je zegt ik gebruik de kwast niet per se? Wat maakt een schilderij?
Ja, dat is het dus. Wat maakt een schilderij in deze dagen? Dus wat je net ook zei over dat ICAT gebeuren. Ik heb dan een schilderij en die knip ik dan op en die weef ik dan weer en die span ik op. En dat ziet men dan als een schilderij in plaats van als een textielwerk. Dus daarin probeer ik de kanon van de schilderkunst soort van uit te rekken naar eigen perspectief.
En dat is eigenlijk omdat het op een doek is, denk ik. En het hangt aan de muur, toch?
Ja. Dus een grootste deel van mijn praktijk is eigenlijk te onderzoeken wat een schilderij zou kunnen zijn in zijn breedste vorm.
Ja. En als je zegt, ik ben eigenlijk geen schilder in de traditionele zin. Wat trek je dan aan schilderkunst? Waarom wil je dat toch? Is dat toch je fascinatie?
Nou ja, ik denk dat we toch met een specifieke doel opgeleid zijn op de kunstacademie met bepaalde schilders, met bepaalde richtingen. En daar kijk je dan op een bepaalde manier naar. Ik ben zelf nooit met kunst opgegroeid, dus de eerste schilders die je dan leert kennen, als in, laten we zeggen, van een Willem de Koning, voordat ik op de academie zou zitten, zou ik het gewoon wat verf op een doek vinden. Maar uiteindelijk, als je ziet wat de urgentie van zo'n schilderij is geweest in de tijd waar hij op reageerde, dan krijgt het zijn waarde.
Namelijk, hoe zou je dat formuleren?
Nou ja, na de, laten we zeggen, Tweede Wereldoorlog, als in de vrijheid weer terug te pakken. Ja. En laten zien dat dat kan door middel van kunst te maken. Als je dat nu zou zien van oké, wat is urgent voor mij of voor de wereld, zou dat op een andere manier gezien kunnen worden en de waarde totaal anders ingeschat zijn, denk ik.
Ja, het is een tijdsbeeld, het is een reactie op wat er toen gebeurde daar, specifiek in die situatie.
Ja, en ik denk dat de schilderkunst van toen ook zo sterk heeft gemaakt, als in, er was vrij weinig en men kon alleen daarop reageren. En ja, nu is er zoveel Als je dan alleen schildert, voor mijn gevoel, en je reageert op iets wat dan niet zo urgent is, dan is het werk ook, denk ik, gewoon een mooi beeld.
Ja. Is dat wat er, is dat de analyse van jouw eerste jaren, zeg maar? Was nou, gewoon een mooi beeld?
Ja, waarschijnlijk wel, ja. Hm. Maar ik denk, doordat je, laten we zeggen, de kunstwereld op zo'n manier onderzoekt, als in wat kan, wat wel en niet mogelijk is, dat dat een soort van je fundament laat zijn om die te buiten, om daar buiten te treden in plaats van te doen wat je weet of zo.
Ja, eerst leren hoe het moet, wat er is, en om er daarna van te kunnen afwijken.
Ja, 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 ja.
Dat was dan inderdaad waar je op een gegeven moment tegen afzet. Dan begint het verhaal, om het maar even in verhaaltermen te gieten, met een sjaaltje wat achtergelaten was in jouw atelier.
Ja, dat was heel gek. Mijn opa die kwam langs en die was een sjaal vergeten. En dat lag daar een tijdje in de studio. En toen was het van, ja, welke kleuren ga ik gebruiken? Wat voor compositie wordt het? Ga ik spelende wijze weer proberen iets te maken wat dan perfect in balans is? Maar ja, dat is dan een zoektocht die eindeloos kan zijn. En toen lag dat sjaaltje daar en ik dacht van, oh, nice. Ik ga hem opknippen, ik naai hem aan elkaar. Maar omdat dat, mijn opa was toen de tijd ook al overleden. En toen de emotionele waarde die dat object had, dat was op een gegeven moment zo zwaar dat ik dat niet durfde op te knippen. En
ja.
Dat was op een gegeven moment gewoon een object op zichzelf geworden. En toen,
omschrijf het eens, hoe zag hij eruit?
Nou ja, ikat is een manier van weven. Dus de gedeelte die wordt uitgezet, die wordt met de hand geschilderd. En dan de tegendraadse schering, of schering die erin komt. Dat is van een andere, of hetzelfde materiaal, maar daardoor kan je een soort van illustratie aanbrengen die een soort van moiré-effect creëert.
Soort trilling is dat, hè? Wat we van een beeldscherm kennen.
Ja, ja, een soort van laagjes. Verspringing. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. En die kan je dan met de hand aanbrengen, maar je kan het ook afknopen en in een bad leggen en dan verschillende lagen creëren. Dus dat zit een hele geschiedenis achter.
Welke kleur had het?
Het was zwart met wit, turquoise, roze. De sjaal die werd eigenlijk ook altijd meegenomen door het gezin of door degene die naar de Molukken gingen, die namen het mee als souvenir. Dus het was ook een soort, ja, hoe zeg je dat? Het was ook een huis eigenlijk. Dat op je, de sjaal die kreeg je altijd. En dan wist je van, oh kijk, die tante is net naar de Molukken geweest, dus iedereen heeft een nieuwe sjaal. Zodoende.
Echt een directe link.
Echt een directe, ja, 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 ja. Dus voor mij was dat ook eigenlijk het huis altijd. Of het eiland. Of ja, waar we vandaan komen, dat embodied de sjaal.
Ja, dus die ga je niet opknippen om eventjes als lapje te gebruiken.
Nee, nee, nee. En toen was eigenlijk van, oké, er lagen heel veel schilderijen met de gradients die net niet goed waren. Toen heb ik er een compositie van gemaakt. En die heb ik toen op de avond zelf in stroken gesneden. En de spontaniteit die er nog was om het werk te weven was zo, ja, zo direct, waardoor je ook niet alle stappen soort van overziet. En die, doordat je dan ook nog die speelsheid erin hebt. En nadat het werk werkt, dan ga je natuurlijk uitzoeken van oké, wat voor tools kan ik daarvoor gebruiken? Dan ga je het super praktisch maken en dan verlies je die spontaniteit er weer voor of zo.
Mm.
Ja.
Maar dat was inderdaad een soort vonk van inspiratie. Van wacht even, als dat sjaaltje dat uiterlijk heeft en die waarde, dan kan ik dat misschien in mijn werk krijgen.
Ja, ja. En doordat je, laten we zeggen, culturele achtergrond betrekt in een manier die zo autonoom op zichzelf is, dat mensen die er geïnteresseerd in zijn het kunnen lezen, maar die het niet kunnen lezen ook gewoon kunnen zien als een Nazief werk, zeg maar. En dat was in het begin voor mij heel fijn dat, ja, het is moeilijk om direct naar een koloniale geschiedenis te verwijzen als je zelf daar ook vrij weinig over weet.
Mm.
Dus dit was dan een heel subtiele manier van verwerken.
Een soort teen in het water eventjes.
Ja,
even voelen wat het doet.
Ja, ja, ja. En nadat ik een serie van ICAT gewerkt heb gemaakt, probeerde ik eigenlijk weer terug te gaan naar het oude werk, maar dat lukte gewoon niet meer. En zodoende ben ik eigenlijk mijn culturele achtergrond van beide ouders gaan onderzoeken.
Dat zijn twee verschillende stromingen die in jou samenkomen, hè? Ja. Je vader was Turks, is
ja.
Turks?
Mijn pa is Turks en ja. Mijn ma is Molukse, ja.
Precies, ja. Ja. Je zei net, ik weet er eigenlijk helemaal niet zo heel veel van, althans op dat moment niet. Maar hoe stond je er toen in? Wat wist je van je familiegeschiedenis?
Als Molukse Turk, of Turkse Molukker, opgegroeid in Molukse wijk. Mijn ouders waren gescheiden voordat ik geboren was. Mijn ma is christelijk en mijn pa is moslim. En ik heb eigenlijk daartussenin een soort van moeten manoeuvreren. Als in, ze zijn ook gescheiden nadat ik geboren was. Dus ik ben ook opgegroeid met beide. Dus, maar ja, je hebt, niet dat ik me per se distancieer van beide, maar je moet toch een soort van de een gelukkig houden en de ander ook. Dus je manoeuvreert daartussen. En toen kwam eigenlijk een periode dat ik een soort van mijn eigen identiteit probeerde te creëren. En dat was door middel van kunst maken, denk ik.
Ja. Was dat een moeilijke manoeuvreren eigenlijk tussen die twee werelden?
Nou, mijn ouders waren gescheiden. Ik ging om de twee weken ging naar mijn pa en andersom. En op een gegeven moment woonde ik bij mijn vader. Op een gegeven moment verwater dat voor jezelf. Je laat bepaalde tradities achter. Bepaald soort eten eet je weinig. Omdat je je ouders en zo niet meer ziet. Of ja, minder ziet. Naarmate je ouder wordt, begrijp je ook waardoor bepaalde manieren van opvoeden vandaan komen. En dat leer je later pas kennen. Dat zie je eigenlijk als heel normaal.
Door de cultuur die erachter zit eigenlijk.
Ja.
En je zei net eigenlijk, je had het sjaaltje. Was dat voor jou ook het beginpunt van die zoektocht naar die koloniale geschiedenis? Want je zei eigenlijk, ik wist er eigenlijk niet zo gek veel vanaf nog.
Ja, dus dat is eigenlijk het beginpunt geweest. En toen heb ik een show met Jaya Pellepessi bij het Molukse Historische Museum gehad. Toen zaten wij samen in een soort van spagaat van, zijn wij uitgekozen op het feit dat wij Moluk zijn of op ons makerschap?
Ah ja.
Gaan wij ons nu verhouden tot deze geschiedenis? En uiteindelijk, misschien ook weer terug naar het werk van Willem de Koning. De urgentie van dat werk op dat moment was zo belangrijk, waardoor het ook waarde heeft gekregen. En toen dacht ik van, maar wat ik kan nu doen alsof er niks aan de hand is. En alles wat in de wereld gebeurt ook alsof er niks gebeurt en mijn kop in het zand steken. Maar ik kan dit ook nu onderzoeken en op een manier een soort van weerstand bieden door te herinneren in plaats van het te laten verdoezelen.
Ja, want dat is inderdaad zoals jij het nu ziet. Van dit kan ik doen, dit kan ik doen met mijn werk, om tegenwicht te bieden aan eigenlijk een geschiedenis die onder het tapijt is geveegd.
Ja, in principe wel, ja. Ja.
Wanneer kwam je erachter? Hoe verliep die zoektocht voor jou? Wat heb je onderzocht en hoe?
Ja, er zijn bepaalde dingen die je onbewust al weet. Bijvoorbeeld de opvoeding, hoe komt dat, hoezo. In principe is mijn opa gewoon een militair geweest en ze zijn op een gegeven moment naar Nederland gekomen met het idee dat ze 7 maanden zouden blijven. En bepaalde dingen zijn niet gezegd, dan moet je dan achteraan. Dat bespreek je dan met vrienden uit de wijk, maar die weten er ook niet veel van, omdat de geschiedenis een soort van schaamte heeft.
Wat wist je bijvoorbeeld niet, wat je hebt echt moeten uitzoeken?
Nou ja, wat mijn opa precies heeft gedaan in het leger. En kijk, we wisten dat we... Ik wist later pas dat het idee was dat ze 7 maanden zouden komen. Dat zij in een concentratiekamp hebben gewoond.
In Vught bijvoorbeeld?
In Vught, daar hebben ze gezeten.
Ja.
Dus het is zo'n complex verhaal dat je op zich ook wel begrijpt dat het niet besproken wordt. Omdat ik merk nu zelf, als ik bepaalde dingen vind, dan ben ik blij dat ik het in een werk kan stoppen. Wat gebeurt als je het niet in een werk kan stoppen? Dan blijft het in je lichaam ergens zitten. En een vertaling, een parallel iets daaraan is bijvoorbeeld een slang die groeit op een gegeven moment en dan laat hij zijn huid achter en dan groeit hij door in het leven. En dat is eigenlijk wat ik nu probeer te doen. Als in, ik vind iets, ik maak een werk en ik laat dat achter en dat geeft mij weer de mogelijkheid om door te groeien in plaats van dat ik blijf hangen in dat gevoel van wrok of schaamte of zo.
Ja.
Maar ja, het is een intens proces.
Ja, ik kan me voorstellen inderdaad. En heb je wel eens getwijfeld of je het überhaupt in je werk wilde doen? Je beschrijft het nu als in, je kunt het daarin kwijt en daarmee verliest het ook zijn intensiteit op een bepaalde manier misschien, of je geeft het een plek. Hm. Heb je ook wel eens gedacht, dit is een privézoektocht en die moet los blijven staan van mijn werk? Of kon dat al niet meer, zoals je net omschreef, door het sjaaltje die tussendoor kwam?
Ja, nou, dat is eigenlijk continu wat dan blijft. Als in, dit heb ik gevonden. Moet ik het privé houden of moet ik dat juist naar buiten brengen? Maar ik denk dat die kracht nu van de praktijk is dat je een soort van, net zoals nu hier zitten, je fragiel opstellen. En daar juist weer iets nieuws proberen uit te halen in plaats van thuis in de studio te zitten en denken dat je er niet klaar voor bent. Want uiteindelijk zijn we er nooit klaar voor, denk ik.
Ja. Het is tijd dat het aan het licht komt.
Ja,
dat het gezien wordt.
Ja, maar ook gewoon voor, ja, waarom zouden we, ja, ja.
Wat is de grootste, laten we zeggen, het eerste waar je op wilde duiken? Waarvan dacht je toen je in die geschiedenis dook, dit moet in een werk komen of hier moet aandacht voor zijn?
Het eerste werk wat je net beschreef was Cannibalizing Myself. En dat is dan een foto van knielsoldaten in het eiland waar zij vandaan komen. En de meest directe vertaling was eigenlijk werken met bleek. Dus weer als je schildert, dan voeg je iets toe aan de ondergrond. En met bleek ontneem je eigenlijk iets van de ondergrond. Dus de hoofden zijn weggeschilderd en die laten dan weer soort van sporen achter. En doordat je dan met bleek werkt, reageert die op de ondergrond op een manier dat eigenlijk alleen het materiaal doet. Dus de kleur die ontstaat is ook meer dialoog tussen beide materialen. In plaats van dat ik een kleur kies die ik prettig vind en die dan het verhaal zou moeten vertellen.
Dus ja.
Eigenlijk wordt het verhaal verteld door de samenkomst van beide. En dit was dan een van de eerste dingen die ik dan wist. Maar dat was zo direct naar mijn specifieke Molukse geschiedenis. Ik dacht van oké, hoe kan ik de inspiratie zo persoonlijk houden? Maar ja, universeel is misschien niet een goed woord. Maar mensen van diaspora achtergrond die er een soort van verbindenis mee kunnen vinden. En ja, dat ben ik daarna gaan zoeken. Dat ben ik nu eigenlijk aan
doen. Dus eigenlijk om uit het strikt persoonlijke te komen. Om het breder toegankelijk te maken voor anderen.
Ja. Want ik kan nu wel heel erg persoonlijk het verhaal proberen te gaan vertellen en uit te leggen. Maar dat zit er altijd al in. Maar ik denk dat we juist meerdere, tenzij voordat ik meerdere mensen hiermee kan bereiken en kan laten zien van ja, we hoeven ons niet, we zijn er nooit klaar voor. Maar als je een begin maakt, dan is dat al goed. Ja, dan zijn we al ergens.
Ja. Hoe heb je die twee beelden tegenover elkaar gezet? Want we zien een soort groepsportret. Althans, als je heel goed kijkt, want hij is natuurlijk dusdanig vervaagd en op plekken uitgebleekt dat je dat niet per se meteen ziet. Mm-hmm. Die subtiliteit zit er heel erg in. We zien ze eigenlijk in vrij stevige legerkledij, donkergroen, op een schip, denk ik. Hè? Of zijn ze net?
Zijn ze net van het schip af? Dat is een groepsfoto. Ja. Aanwal, ja.
En daar tegenover zien we een soort natuurtafereel, eigenlijk gewoon de geboortegrond van het eiland.
Ja, dus door die twee beelden, voordat ze gewoven zijn, op elkaar te leggen. Dus ik schilder dan die gezichten van de soldaten weg met bleek. Maar doordat ze op elkaar liggen, creëer je dat het beeld wat eronder ligt ook de stempel krijgt van het werk wat er overheen ligt.
Ja.
En zodoende wordt het eigenlijk een soort van spoken die achtergelaten zijn op het eiland. En daarna is het werk opgesneden met de hand en verwoven met een transparant gordijn die mijn moeder ooit een keer aan me heeft gegeven. Ze zei van ja, hier heb je een IKEA gordijn, hier kan je vast wel wat mee. Als in het verhaal onthullen en verbergen.
Ja, wat je met de gordijn doet natuurlijk.
Ja. En zodoende probeer ik dat metaforisch soort van op te lossen.
Ja. Het zijn ook weer visueel heel mooie beelden. Het is ook meteen sterk grafisch. En ook al duik je de inhoud niet in, spreekt het ook meteen aan. Is die balans belangrijk ook? Kijk je nog steeds met die visuele blik of niet echt?
Ik denk dat echt een soort van vloek is. Dat soms probeer je iets. Bij de Rijksacademie nu zeggen ze ook van ja, soms is het werk gewoon te esthetisch of zo.
Ja.
Ik denk dat dat ook gewoon door de geschiedenis in graffiti komt. Dus in Tiel, waar ik geboren ben, daar ben ik op een gegeven moment graffiti gaan spuiten. En dat was ook een soort van de identiteit die ik zelf probeerde te creëren. Maar als je graffiti gaat spuiten, je doet het voor jezelf. Je probeert de perfecte plek te vinden, de kleuren. Het zijn allemaal aspecten die eigenlijk buiten het werk omvallen, die het werk ook maken. En ik denk dat dat zo diep in mij erin zit, dat dat gewoon super vanzelf gaat of zo.
Je bent wel de eerste kunstenaar die ik hier voor de microfoon heb, die klaagt dat het er mooi uitziet. Dat het te esthetisch is. Dat is toch een groot talent.
Nou ja, maar het is, ja.
Zit het de boodschap in de weg?
Ja, misschien ook wel. Ja, het kan natuurlijk ook wel zijn dat het een soort van vlinder is die dan de aandacht lokt en daarna het verhaal een soort van probeert uit te leggen. Maar wat ik nu ook aan het proberen ben, is dat dat er geen tekst nodig is bij het werk, maar dat het werk eigenlijk zichzelf uit kan leggen. Dus die discomfort, dat probeer ik juist nu te vertalen in de schilderwerk, of ja, in de installatiewerken, in de praktijk op het moment. Ik weet niet, het is moeilijk.
Het blijft een spanning tussen die twee, inderdaad. Je wilt ook niet dat mensen er langs lopen en denken, oh, mooi beeld, mooi grafisch, en dan weer weggaan.
Ja, ik heb liever dat iemand voor het werk staat en naar huis gaat en ziet van, oh, werk, over kolonisatie weer gezien, in plaats van dat hij thuis komt van, oh, ik heb een mooi werk gezien, maar hij weet niet waar het over gaat.
Ja. Ja, dat is de ontwikkeling inderdaad, dat snap ik heel goed. Hoe kom je bij bleek als middel? Want dat vind ik ook een heel mooie metafoor als je het hebt over het geheugen, over geschiedenis, die deels misschien zichtbaar is of in contouren zichtbaar, maar ook ja, weggebrand is eigenlijk.
Ja, bleek. Mama was vroeger schoonmaakster en daar ging ik altijd vroeger wel eens mee naartoe om te helpen. Daar werkte ze ook af en toe met bleek. En bleek natuurlijk iets wat is om schoon te maken en het witwassen van iets.
Ja.
En dit was eigenlijk weer zo'n puzzelstukje wat eigenlijk het fundament is van heel de kolonisatiegeschiedenis die ik nu aan het onderzoeken ben. Het witwassen en ontnemen van iets. Ja, en dit vond ik zo'n goede vertaling als je het dan vertaalt naar een stuk stof die dan van zichzelf gekleurd is en als je daar dan op smeert dat het dan wit wordt en dan dat het zijn werk doet en over 10, 20 jaar blijft het nog steeds zijn werk doen als je het niet uitspoelt. Dus dan heb je heel vaak de vraag van oké, heb je hierover nagedacht of niet? Maar ik denk dat het juist interessant is als ik dit werk nu maak, dan komt het gesprek niet op, maar gaat het werk wel verloren. Dus ja, ik weet niet, ik vind dat juist wel interessant aan dat een werk niet altijd hetzelfde blijft, maar dat het door de jaren heen zijn eigen wil heeft.
Ja, zeker. Het is een prachtige metafoor, want zoiets ingrijpends als een kolonisatie werkt natuurlijk ook generaties door.
Ja,
dat effect blijft doorgaan.
Nou ja, als in de waar wij nu leven, dat is daarop gebouwd.
Ja.
Wel, dat is het begin. Dus elk werk wat ik maak, als in schilderwerk, begint ook met bleek, als in het fundament van vanuit het werk waarin ik eigenlijk moet beginnen.
En in andere werken vertaalt zich dat naar bijvoorbeeld doeken die op de grond liggen, objecten eroverheen. En die dekken eigenlijk de ondergrond af van de bleek die je eroverheen spuit. Hè?
Ja.
En zo geven ze hun silhouet.
Ja. Dus de objecten die bekend aanvoelen, maar onbekend zijn. Net zoals ik eigenlijk ook door middel van objecten en het archiveren aan het onderzoeken ben. Die bepaalde stukken in de geschiedenis soort van vertellen. Dus dan heb ik heb een kast en daar spaar ik eigenlijk alle objecten die ik vind, die zich verhouden tot de geschiedenis, als in een schelp of wat houten beelden en dan of de slanghuid bijvoorbeeld. En dan komt er iemand langs en die heeft alweer een verhaal over de slang en daardoor leer ik ook weer over de geschiedenis van de slang. En zodoende is dat soort van het archiveren en het zeggen dat? Behouden.
Ja.
Ja.
Eigenlijk een soort tastbaar onderzoeksveld wat je daar hebt in een kast. Dus als er iets nieuws bij komt wat een herinnering laat resoneren, dan komt het daar rechter daar een plekje.
Ja.
Een kruidnagelboot zit erin, geloof ik, hè?
Een kruidnagelboot zit erin.
Wat is dat precies als object?
Ja, het is eigenlijk, even kijken, ja, mijn opa had er altijd, waarschijnlijk had ieder gezin had wel ooit een kruidnagelboot in zijn huis. Het was een souvenir die je dan meenam. En het is kruidnagel geregen aan een stuk staal en dan in de vorm van een enorm VOC-schip met 3 zuilen. Mm. Maar
als manier om iets moois te hebben, want het is natuurlijk best een wrang object.
Ja.
Waarom zou je dat?
Ja, waarschijnlijk namen de Nederlanders. Het was ook waarschijnlijk gemaakt voor de Nederlanders die hier naartoe kwam.
Ja.
Toen de VOC nog een soort van cool ding was.
Ja.
Dat ben ik nu dus ook aan het zoeken van wie hebben die boten gemaakt? Is dat nog steeds mogelijk? Maar ook bijvoorbeeld een boot in mijn collectie, dat reflecteert weer in een nieuw werk. Als in, ik kan de boot direct gebruiken, maar ik kan nu ook de kruidnagel in een soort van waterbad doen. En die kook ik dan uit. En in plaats van de kruidnagel direct gebruik, is het de geur die een soort van een nieuwe beleving creëert, een nieuwe herinnering maakt. Dus bij ons, als in bij mij, refereert het dan naar weer het huis van mijn opa. Maar stel je voor dat jij nog nooit kruidnagel hebt geroken. En je ruikt het voor het eerst in een show bijvoorbeeld. En dan 10 jaar later ruik je het weer. Dan is jouw eerste herinnering naar die expositie.
Ja.
En dat is dan een soort van metaforisch iets van de boot die dan een totaal andere perspectief heeft gecreëerd.
Ja, precies. Dus het reclaimen eigenlijk van een stukje geschiedenis en van een associatie.
Ja, 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 ja.
Dat te zeggen, dit was er eerst, of dit, ik kies ervoor dat dit de nieuwe betekenis wordt.
Ja, ja, ja. In plaats van dat je naar de geschiedenis refereert. Ja.
Ja. Ja. Wat staat er nog meer in die kast?
Wat staat er nog meer in de kast? Ja, ik ben recent naar de. Recent liggen er ICAD weefgetouwen in. Dus voordat het af is. Dus heel het weefgetouw met de gereedschappen die ertussen zitten. Dat ligt er nu in. Wat zit er allemaal in? Er zit enorm veel in. Klein fotootje van mijn ouders die ik echt 2 maanden geleden pas heb gevonden of zo. Het is een enorm klein fotootje, maar ik wist niet dat het bestond. Dus op een gegeven moment kwam mijn oma ermee en die zei van, hier heb je dat fotootje. Ik zei, wow, ik wist helemaal niks van dit fotootje af. En voor het eerst dat je weer een soort van emotioneel werd of zo. En toen.
Want je ouders houden je samen vast, hè?
Ja, ze hebben mij vast. En dat is ook trouwens gelijk de eerste pagina in het boek.
Komt een boek aan over je werk?
Ja, er komt een boek aan. Maar klein fotootje van mijn ouders. Nadat ik hem in had gescand, was ik hem kwijt. Maar hij zat gewoon in de scanner. Dus dat, ik had ook weer op een gegeven moment zo'n paniekmoment. Wat ik lang niet heb gehad. Van waar is dat ding? En dat creëer je ineens zoveel waarde aan iets wat zo klein en nooit heeft bestaan eigenlijk. En dat ligt ook in de kast. Ja, wat zit er aan de kast?
Dus ergens zijn al die werken ook een soort web van herinnering en een web van toevoegen van nieuwe betekenissen.
Ja, ja, in principe wel. Het is een bronnenboek die eindeloos aangevuld wordt. Maar doordat het formaat bijvoorbeeld 40 centimeter hoog is, sommige objecten kunnen er niet staand in, dus die moeten dan liggend. Dus die worden dan ook weer aangepast aan de omgeving. En die objecten kunnen dan op zichzelf ook weer eruit en zijn dan op zichzelf ook weer een werk.
Wat gebeurt er met die objecten als jij de bleek overheen gooit? Want dat is een agressief spul.
Ja, dus een van de werken heb ik heel de kast uitgeladen op een stuk stof. En daar heb ik dan bleek overheen gespoten. Daar heb ik wel echt 2-3 keer over nagedacht. En het heeft me ook echt 4 dagen geduurd om uiteindelijk de balk bij elkaar te verzamelen om het te doen.
Ja.
Want de objecten gaan daadwerkelijk wel echt stuk door de bleek. Maar ja, dat is de geschiedenis nou eenmaal.
Wat gebeurt er? Worden ze aangevroten of zo? Of hoe?
Nou ja, bijvoorbeeld, ik heb 2 kruidnagelboten. En eentje daarvan is dan niet met staaldraad, maar met stof. Of met draad gewoon gedaan. En als daar bleek komt, dan blijft dat natuurlijk doorwerken. Waardoor de boot op een gegeven moment uit elkaar kan vallen. Maar ook bepaalde stukken ICAD, stof die uit de verzameling nu daar ook op legt. Die spuit je dan en die haal je dan af. En dan bepaalde stukken die dan gebleekt worden. Maar ja. Ja, ik denk dat dat net zoals de bleekwerken over 10 jaar, dat die dan veel sterker zijn doordat ze van tijd een soort van ouder hebben kunnen worden. Dat dat ook met deze werken nu kan gebeuren. In plaats van dat ze als een soort van op een pedestal in een kast verdwijnen.
Ja.
Dat zou dan ook weer zonde zijn.
Ze worden eigenlijk een soort van vereeuwigd. Ze krijgen hun definitieve vorm.
Ja, ja, ja. En ik denk dat dat. Je kan natuurlijk de objecten in hun eerste vorm gebruiken, maar je kan ze natuurlijk ook als silhouet gebruiken. Je kan er een mal van maken en het is eindeloos.
Hoe komt het dat die silhouetten voor jou nu zo goed werken? Wat zit er in die beeldtaal waarvan je denkt dat past bij hoe ik naar geschiedenis kijk?
Nou, de silhouetten voor mij zijn nu natuurlijk ook best wel abstract. En het zijn alleen de contouren die ik ken, maar de details, die ken ik nog niet. Dus de abstractie van de geschiedenis, door dit zo te vertellen, denk ik dat dat ook met een bredere publiek resoneert in plaats van alleen met de moeilijkste geschiedenis.
Ja. En waarom is dat belangrijk? Want je kan ook zeggen, ja, ik ben de maker. Jullie komen kijken naar wat ik doe. Je kan je er ook in verdiepen, weet je wel, als je het niet snapt. Voel je toch een soort verantwoordelijkheid naar een breed publiek toe om het toegankelijk te houden?
Ik heb heel vaak de vraag van naar mezelf van waarom zou ik specifiek deze geschiedenis soort van moeten uitlichten? Er komt zoveel verantwoordelijkheid bij kijken. En dat probeer ik op een juiste manier te doen zonder iemand of een, ja, buiten te sluiten. Hmm. En dus ik probeer, nu ik de details nog niet zo goed weet, te vertalen naar iets wat algemeen kan zijn. Ja, misschien is dat niet het juiste woord, maar als in, ik kan nu bijvoorbeeld heel het archief van mijn moeilijkste geschiedenis uitprinten en daar bij wijze van een werk van maken. Maar dan vertel ik alleen het moeilijkste verhaal. En ik denk dat het belangrijk is dat mensen van diaspora of kolonisatie geschiedenis dezelfde ervaring hebben als mij. En als ik hun kan bereiken,
dan is je meer waard dan alleen je eigen verhaal vertellen.
Ja, nou, dat niet per se. Ik probeer, ja, misschien is dat het wel, ja.
Ja.
Lees jij het zo?
Ja, als ik het je zo zou zeggen, wel.
Ja.
En ik kan me ook voorstellen dat je niet alleen durft te leunen op je eigen verhaal, omdat het misschien een soort ego-document wordt, of dat je misschien het gevoel hebt van, het moet niet om mij draaien, het moet gaan over wat er gebeurd is.
Ja, ja, dat is het. Ja.
Dat moet op de voorgrond staan.
Ja, 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 ja.
Is dat hoe kijken bijvoorbeeld jouw ouders daarna? Is dat voor hen comfortabel? Hebben ze het gevoel, hier wordt iets blootgelegd wat eindelijk aan het licht mag komen? Of denken zij, oei, dit vind ik heel zwaar?
Beide. Ze vinden het allebei heel zwaar. Als in mijn pa die laat zei van, ja, weet je zeker dat je het nu wil gaan doen? Het gaat zo goed met je werk.
Oh, die dacht,
ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk ook voor hem, ga je nu die confrontatie aan die eigenlijk iedereen altijd heeft ontlopen.
Ja.
En wie ben jij om dit te vertellen? Maar ik weet ook hoe hij erover denkt. En hij bedoelt dat meer uit bescherming. In plaats van dat hij mij soort van, ja, ik weet het niet.
Wil tegenhouden.
Ja, hij wil me niet tegenhouden, maar meer als bescherming.
Maar bedoelt hij eigenlijk ergens ook, je werk verkoopt goed, hè? Als het niet politiek is, om het even plat te slaan, als het niet politiek is, dan is er een bredere groep kopers, ja, voor, bij wijze van spreken.
Ja,
dus dan vliegt het over de toonbank.
Waarschijnlijk wel, ja. Hmm. Ja. Maar ja, nu, in de tijd weer in leven, moeten we juist wel politiek zijn, want anders is het ook gewoon een esthetisch werk wat boven de bank hangt.
Ja. En je moeder? Want het gaat misschien nog meer over haar geschiedenis.
Ja, ja, ja. Mijn moeder is, ja, die vindt het natuurlijk ook spannend. Ik weet niet, ik heb er nooit echt met haar over. Als ze wat dingen vindt, foto's en zo, stuurt ze het altijd wel door. En is heel erg supportive in deze manier van wat ik nu aan het doen ben. Maar we hebben hier nog nooit echt een gesprek over gehad. Maar ik denk dat dat juist ook die trauma is dat het nooit is besproken. En dat ik het nu doe en dat het misschien ook wel gek is tegenover de rest van mijn familie. Als in van, waarom ben jij dit nu aan het doen? Mm. Ik heb ooit een andere oom heeft een keer gezegd, maar hij is ook Turks, hoezo doet hij dat niet? Dus daar zit dan ook weer zo'n soort van tweestrijd in, als in die moeilijkste Turk die nou de moeilijkste geschiedenis aan het onderzoeken is, maar hij is ook Turks, zo, wanneer gaat hij dat doen? Het zijn allemaal complexe vragen die vanuit de familie ineens een rol spelen en waar ik nu ook ineens rekening mee moet houden.
Ja. En hoe sta je daarin? Wat heb je daar een antwoord op? Of,
ja, nou ja,
wat kun je er tegen zeggen?
Nou, ik ben laatst naar de Molukken gegaan om het huis van mijn opa te restaureren in Saparua. De geschiedenis die zij, of die de familie nooit heeft doorverteld, dat probeer ik nu te onderzoeken door middel van daar te zijn. En dat was na het overlijden van mijn opa, is er 10 jaar niemand geweest. En toen dacht ik van, oké, hoe kan ik verbindenis creëren met de omgeving die niet thuis is, maar ook weer wel. Dus toen ben ik de voorgevel gaan schilderen, gaan restaureren. Maar je hebt daar bijvoorbeeld geen ladder, dus dan moet je die bij de buren of in de straat moet je die gaan regelen. En door middel van daadwerkelijk daar te zijn, creëer je ook een band met de mensen daar. Dus iedereen qua familie is dan wel weer trots dat ik daar naartoe ga en dat ik dan dat soort van doe wat zij nooit hebben gedaan.
Ja.
Maar ik snap ook wel dat zij dat Als je een dagelijks leven hebt van 9 tot 5, je hebt vakantiedagen en je moet dan ook nog eens ergens naartoe om een huis te restaureren, dat is natuurlijk niet je ideale vakantiebeeld. Maar wij, als in ik ben met mijn verloofde ben ik naartoe gegaan en hebben wij dat huis daar gerestaureerd, maar niet met het idee dat we op vakantie gaan, maar ook niet met het idee dat we op een werk gaan maken of zo, meer op onderzoek. Ja, ik weet niet. En daar zijn, ja, dat is dan wel weer een goed stuk voor de familie of zo.
Ja, maar ergens is het ook... Nou ja, goed, je begon natuurlijk te zeggen dat je... voordat je kunst ging studeren naar Willem de Koning keek en dacht, dit is verf op doek. Ja. Dus dit stelt niet zoveel voor. En misschien is dat een mooie parallel met hoe je familie nu kijkt naar iets heel beladends wat jij aanpakt. Voor hen is het iets... staat het in het dagelijks leven en voor jou staat het binnen werkpraktijk. Daar gelden andere regels, zou je kunnen zeggen. Het mooie van kunstenaar zijn is, denk ik, dat je het leven aan kan gaan en dat er ook nog interessant werk uit ontstaat.
Ja.
Dat is een mindset. Als je daar eenmaal voor gekozen hebt, dan kan de hele wereld je onderwerp worden.
Ja. Ja. Ja, maar dat is denk ik ook wel het probleem nu, hoor. Dat op een gegeven moment het leven een soort van je praktijk wordt.
Mm-hmm.
Soms vind je dingen en dan creëert het weer slapeloze nachten of zo. En dan iets wat je moet verwerken. Dus daar probeer ik nu ook mee om te gaan. Als in, hoe kan ik dat doen? En wat is het meest handig daarin?
Ja. En het werk is dan een soort residu. Je kunt het daarmee ook...
Ja, ja, je kan het natuurlijk ook een plek geven. Maar soms is de worsteling daarmee zo intens dat het gewoon nog niet mogelijk is. En dat het gewoon blijft liggen. En nogmaals, door middel van ergens te zijn in plaats van schriftelijk of via het internet op te zoeken, is een hele andere manier van onderzoeken.
Ja.
Ja.
Maar het klinkt dan bijna een beetje alsof je zegt, door daar te zijn, bewijs ik aan mijn familie, ik meen het echt. Of ik ben echt geïnteresseerd. Of ik loop niet weg voor de moeilijke delen ervan.
Ja, misschien is dat wel. Dat je de confrontatie voor jezelf opzoekt. Dat je de tijd en moeite neemt om ergens naartoe te gaan. Wat eigenlijk niet zo comfortabel voor jezelf is, aangezien je in een omgeving komt. Ik spreek geen Maleis. Als in een klein beetje. Maar door daar te zijn, hoor je bepaalde woorden, zinnen, geuren die ineens al die tijd niet aanwezig zijn geweest. Die voel of ruik je dan ineens.
Mm.
Of hoor je ineens.
En die wil ergens zitten bij jou van binnen.
Ja, die zitten ergens diep van binnen. En dat is denk ik ook meer terug naar de kruidnagelboot. De kruidnagelboot. Ik ben met Amanda Pinati naar het Tropenmuseum gegaan.
Curator, hè?
Ja, ja. En zij ik was onderdeel van haar PhD. En daar zag ik voor het eerst weer de kruidnagelboot. En ik rook de kruidnagelboot. En ik had hem 10 jaar misschien niet geroken of gezien. En dat bracht zoveel gevoelens op. Dat eigenlijk op de Molukken ook gebeurt. Dat is heel gek dat zoiets zo diep weggestopt kan zitten.
Ja.
Ja.
Het werk Avoid Words, Keep Busy komt daar ergens ook vandaan. En spreekt ook over dat gedrag. Hè? Praat er nou maar niet over. Ga maar gewoon door. Dus ergens zit misschien in de reactie van je familie ook het idee, dit was onze strategie.
Ja, ja.
Dit hadden we toch afgesproken? We zouden het niet over hebben.
Ja, ja. Ja, waarschijnlijk was dat de afspraak inderdaad.
De ongeschreven regel.
Ja, ja. Nou ja, ja. Ja. Het ontlopen is natuurlijk makkelijker dan het aanpakken.
Hmm.
Maar ja, daardoor creëer je dat de generatie daarop enorm veel vragen heeft. En ja, als die vragen nu niet worden opgelost of beantwoord, dan verdwijnt het. En dan is er uiteindelijk één winnaar. En dat zijn wij niet.
Hmm. En wie is dat wel?
Nou, ik denk de staat, als in de Nederlandse staat, die de belofte heeft gegeven om het land ooit terug te geven. En
dat was het idee, hè? In 51, jullie komen ongeveer een maand of 7 hier, althans een periode. En daarna gaan jullie terug.
Ja.
En
ja.
Worden de Molukken onafhankelijk.
Ja,
even
ja.
In grote lijnen.
Ja, ja,
dat was
ja.
De belofte.
Dat was de belofte, ja. En nu, volgend jaar, 75 jaar later volgens mij, is die belofte nog steeds niet nagekomen.
En daar moet het over gaan.
Ja, daar moet het over gaan. En ik denk als je nu ook dit verhaal parallel legt aan wat de rest gaande is in de wereld. Dat je ziet van, oké, die heeft die een afspraak gemaakt, dat is zijn agenda. Iedereen ziet in de wereld wat er aan de hand is, maar er wordt gewoon weggekeken.
Hmm.
En ik denk dat dit mijn eigen manier van weerstand is, door te herinneren.
Ja, voordat de Blake zijn werk gedaan heeft en het helemaal verdwenen is.
Ja.
Zeg ja, kijk hiernaar, dit is hoe het gelopen is.
Ja, ja. Soms wordt alles voor lief genomen en wordt alles als waarheid gezien, omdat het niet wordt geschreven op een bepaalde manier of ergens niet te zien is in de geschiedenisboeken. Maar juist om die verhaal en die stem te creëren, zijn mensen nodig die juist tegenwicht bieden, denk ik. Ja.
Maar dan met een nieuwe versie daarvan.
Ja, 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 ja. Je hebt dus, er was een treinkaping bij de Punt bijvoorbeeld. En zij hebben toen een trein gekaapt om aandacht te vestigen op het probleem. Ja, dat is ook een manier van aandacht creëren.
Mm-hmm.
En het is niet goed of niet slecht, maar ligt eraan van welk perspectief je het bekijkt.
Ja, dat is de befaamde treinkaping, slecht afgelopen. De mensen die dat gedaan hebben, zijn vermoord.
Ja, zijn een paar vermoord, maar ook meer door... Als je ziet hoe de staat heeft gereageerd op de treinkaping. Het had niet zo gehoeven, zeg maar.
Ja.
En dat is hoe de wereld nu loopt. Het had niet zo gehoeven, denk ik.
Ja.
En door middel van dit verhaal op zo'n manier te vertellen dat ik het... Ja, misschien dat het werk dan eerst aanspreekt en dat ze naartoe komen en dat ik ze dan kan vertellen waar het werk over gaat. En dat ik ze dan op de punten kan wijzen in de geschiedenis die zo fragiel zijn.
Hmm.
In plaats van dat ik direct in huis val. Dus misschien is het wel goed dat de werk een soort van esthetisch aantrekt en dat men dan in een verhaal geïnteresseerd raakt die ze eigenlijk niet boeit. Of niet kennen.
Ja. En dat is eigenlijk een subtielere manier inderdaad dan met dezelfde kracht er iets tegenover zetten, waardoor het een soort strijd wordt. Heb je het idee dat het, of zit het idee van, ja, hoe noem je het, een soort langzaam verzet of een soort subtieler verzet? Hoe zie je zoiets? Hoe formuleer je het voor jezelf?
Ja, het is wel een microverzet, denk ik. Op een schaal wat ik kan bereiken in de wereld is natuurlijk moeilijk. Maar daardoor is de praktijk ook zo uitdagend. Als in, hoe kan ik het zo overzichtelijk en duidelijk mogelijk overbrengen naar een publiek die er niks mee heeft? Of ja. niks mee heeft.
Geen kennis van heeft, ja. Op zijn minst, ja.
Ja.
Wat zeker niet micro is, is jouw werk Meeting You for the First Time. Een metaforische vluchtkoffer zien we daar op een RVS-pallet staan.
Ja.
Veel onderdelen van je oudere werk al samen. En dan ja, samengebonden met een soort spanbanden van RVS. Het is echt een kant-en-klaar pakket eigenlijk.
Ja.
Betonnen broden zien we daar, Turkse broden. Verwijzing weer naar de andere lijnen in jou. De grote sculpturen zien we daar. Wat wil je in dat werk vangen?
Het werk is geïnspireerd op de vluchtkoffer. Dus de eerste generatie had een vluchtkoffer, omdat zij natuurlijk dachten dat zij ooit een keer terug zouden gaan naar de Molukken. Een koffer waar je belangrijkste spullen in zaten, dat als je weg kon gaan, dat je alleen dat kon pakken en voor een periode weg kon blijven. Die gedachtegang dat alles wat belangrijk is, zo compact is. En ik als kunstenaar, hoe ik dit kon vertalen naar een werk met zoveel herinneringen die zo belangrijk zijn voor mij. De Turkse broden die eigenlijk de gesprekken vangen. De RVS-sculpturen die eigenlijk de zwaarte van het onderwerp een soort van weerspiegelen. Alles is zo gepakt dat het op elk moment ook weg kan gaan. Als een soort van archief wat aan het reizen is. En het is eigenlijk ook weer een vertaling van de kast, maar op een manier dat, ja, levensgroot is.
En je zei net, de broden vangen de gesprekken. Is dat omdat bij het eten gepraat wordt, zeg maar? Is dat...
Nou ja, wij zijn niet, ja, als in, ik ben niet zo vocaal met mijn beide families. Het is meer van, hoe is het? Hoe gaat het? Hoe was je dag? Inhoudelijk is het helaas niet zo. Misschien moeten we daaraan werken met z'n allen. Maar tijdens het eten gebeurt het eigenlijk allemaal. Als in, je hebt interactie, je geeft me dat brood. Je hebt samen een beetje gekookt, je ruimt samen de tafel af. En ik denk, dat moment is, het zijn eigenlijk de meest dierbare momenten. En ja, dat hoop je dan voor altijd te kunnen vasthouden. Vandaar dat beton. Ja.
Ja, mooi. Mooie symbolen daarvan inderdaad. Pannen, stapels pannen.
Ja, weer refereren naar de keuken natuurlijk. De Molukse keuken of de Turkse keuken. Mijn oma had altijd van die emaille pannen staan. Ja, dat was... Als mijn oma had gekookt, kwam altijd iedereen langs. En daar zag je dan heel de familie. En sinds zij dus niet meer zijn, dan zijn die geuren ook anders. En als je naar een Indonesisch restaurant gaat of zo, is het eten ook niet zo lekker als bij oma. Ja, dus dat is eigenlijk de referentie daar naartoe.
Ja, dus er zit ook een soort heimwee in, een soort nostalgie eigenlijk.
Ja, misschien wel. Ja. Ja, ja. Ja.
Heeft die vluchtkoffer voor jou dezelfde betekenis? Heb jij ook het idee, ergens is er een kans dat ik nog weg moet of terug moet? Ik weet niet waar naartoe terug. Maar
ja, ik zou ook niet weten waar naartoe.
Er is een huis wat je hebt opgeknapt.
Ja, ja.
Of zijn het echo's uit een verleden?
Ja, ik denk dat meer het zijn daar op de Molukken bijvoorbeeld, dat je leert in plaats van door maanden te tellen, door te tellen welk fruitseizoen het is. Het zijn allemaal van die niet-westerse aspecten die je dan ineens leert kennen. Maar ja, waar is mijn huis? Ik denk dat juist het contrast tussen daar en hier zijn en de ondervindingen van hier daar proberen uit te werken en andersom, dat nu mijn huis een soort van voelt.
In het werk?
Ja.
En, ja.
Ja, ja, ja. Ik denk, ja. In het werk, ja.
Ja, dat is een schitterend antwoord eigenlijk ook naar je familie toe. Toch? Als mensen zeggen van waarom onderzoek je je Turkse kant niet? Dat je, nou, dit is mijn leven. Het zit tussen al die werelden in.
Ja.
En daar maken we iets nieuws.
Ja, ik denk dat manoeuvreren tussen die geloven altijd eigenlijk ook een soort van werk is geweest. Als in je emotionele standaard moet je op een bepaalde manier inzetten. En dat probeer je nu door middel van het werk ook naar buiten te brengen of zo. Het klinkt heel gek als je zegt dat mijn huis dan het werk is. Maar ja, misschien is dat altijd al geweest, ja.
Mm-hmm.
Ja.
Het is een schitterende manier om naar te kijken. Dank je wel voor je verhaal. Fijn dat we het ook zo kunnen benaderen.
Ja, ja, jij bedankt voor je tijd.
We gaan je huis bezoeken. Binnenkort bij Rijksopen, hè?
Rijksopen, nieuw boek. Aangewerkt met Lieneke Hulshof, Bas Koopmans, essay van Alain Tam en Amanda Pinati. Op 21 mei tijdens een open studio wordt die uitgebracht. Dus wees welkom. Als je er eentje wilt, laat me weten.
En dan zien we ook het fotootje van jou met je ouders.
Ja, ja, heel spannend. Ja, zo lang naartoe gewerkt. En dan, het voelt ook eigenlijk nog steeds een beetje onwerkelijk, omdat het werk is nooit af. En om het dan af te sluiten door middel van een boek, kader je toch wel een periode.
Ja.
Maar ik heb besloten om de aankomende periode op de Rijks gewoon weer te vangen in een boek. Zodat de gedachte of de memories naar die periode ook voor mezelf tastbaar heb. In plaats van dat het alleen maar foto's op een filmrol zijn. Dus ja.
Het zijn hoofdstukken.
En die het zijn hoofdstukken, ja, ja. Ja, net zoals dit is ook een hoofdstuk.
Zo is het. Dankjewel, fijn dat je er was.
Hoi.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.